Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde.
Ik zit vandaag aan tafel met Winnie Bos.
Ik zit ook aan tafel met Winnie Bos.
Ja, precies. Dus we hebben allebei dezelfde naam. Hoe bijzonder is dat? Ik heb jou uitgenodigd voor deze podcast en jij zei ja. En ik ben dan altijd benieuwd, waar komt die ja vandaan?
Nou, zo heel erg bijzonder om een leuk gesprek te hebben met een naamgenoot. Dat natuurlijk als eerste. En als die leuke Winnie Bos tegenover mij dan ook nog een bijzondere podcast heeft. Met als gesprekstof de dood. Dan wil ik natuurlijk eigenlijk daar meer van weten. Voor mij is de dood eigenlijk, dat hoort natuurlijk bij het leven. En het is ook iets waar ik me altijd wel heel erg voor heb geïnteresseerd. Zelfs als klein meisje vond ik het heel spannend als er weer een oom of een tante was overleden. Daar wilde ik altijd meer over weten. Ja, hoe dan, waar dan en wanneer dan en wat zag je dan? Maar ik vond het ook heel bijzonder om dode vogeltjes of dode spinnetjes, dode dieren te zien. Fascineert me.
En wat is dan de fascinatie die je hebt? Wat vind je daar zo fascinerend aan, die dood?
Nou, als kind wist ik dat niet. Maar nu ben ik een groot kind. En nu weet ik het wel. Ik denk namelijk dat ik eerder dood ben geweest. Misschien wel 1 of 2 of 3 of 4 of 5 keer. Ik geloof in reïncarnatie. En als je niet bang bent voor de dood als kind, ja, dan is dat raar. Maar nu als groot kind, als volwassene, ik ben inmiddels 53... Ja, daar komen alle puzzelstukjes wel bij elkaar eigenlijk.
En wat zijn dat dan voor puzzelstukjes voor jou?
Vooral dat ik voel dat het in de hemel of waar je dan ook naartoe gaat heel prettig vertoeft. Waardoor je eigenlijk niet bang bent voor de dood. En dat in deze coronatijd is dat eigenlijk nog veel meer bevestigd door mezelf, door mijn gevoel. Hoe kan iedereen nou zo bang zijn? Je gaat toch alleen maar dood als je heel erg ziek bent en heel erg oud en is dat alles?
Voor jou is dat alles, maar voor heel veel mensen is dat zo ongrijpbaar dat ze er heel angstig voor zijn.
En dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Mijn vader is recentelijk overleden. 4 maanden geleden. De hele familie was ontzettend verdrietig. En ik kreeg een appje van een vriendinnetje van gefeliciteerd. Maar ik snapte haar. Ik was ook heel blij. En ik kwam eigenlijk het ziekenhuis binnen met een enorme glimlach op mijn gezicht. Ja. En ik liep naar mijn vader toe en ik zei eigenlijk meteen, pap, wat ben ik blij voor jou. Dat. Ja, dan zie je familieleden echt naar mij kijken van,
Ja, want je mag eigenlijk niet blij zijn als iemand overleden is. Je moet eigenlijk verdrietig zijn.
Ja.
Is dat het? En waar kwam jouw blijheid vandaan dan? Waarom was je blij dat je vader overleden was? Waar zat die blijheid in?
De blijheid zat hem voornamelijk in het feit dat hij al 9 maanden in een verzorgingstehuis zat met Alzheimer. En hij eigenlijk door ons toedoen daarin is gekomen. Wij hebben het min of meer een beetje daartoe gebracht, weet je wel. Het ging gewoon niet meer thuis. Nou, en hij was nog geen maand binnen of alles ging op slot. Ik zag wel dat hij daar enorm onder leed. We mochten hem alleen maar nog bij het raam bekijken of achter een hek. En ja, voor een man die opgesloten wordt in een verzorgingstehuis door zijn kinderen. En die kinderen komen ook niet meer op bezoek. En als ze op bezoek komen, moeten ze een mondkapje op. Ik zag eigenlijk wel dat dit niet zo goed was voor mijn vader. En dan kan je alleen maar zeggen, die poppenkast, ik ben blij dat jij dat allemaal niet meer mee hoeft te maken. Nu met die vaccinaties en met die testen. En weet je wel, het houdt niet op. Hield het maar op.
Ja, want uiteindelijk zeg je daarmee, het leven voor je vader was niet meer draaglijk met alle omstandigheden waarin hij in dat huis echt moest wonen. Met alle beperkingen en ook jullie maar eigenlijk half zien als je dat mondkapje op hebt. Dat je alleen nog maar oogcontact hebt.
Ja. Ah. Ik heb er vrede mee gehad dat hij Alzheimer kreeg. En ik heb een boek gelezen van Hans Stolp, theoloog. En die vertelt op een hele spirituele manier hoe, waarom sommige mensen Alzheimer krijgen en waarom sommige mensen niet. En dus daar had ik enorme vrede mee. Ik zag aan mijn vader dat hij heel erg open brak. Dat hij hoefde niet meer te denken, hoe zit mijn haar? Hoe ben ik gekleed? Moet ik lief doen voor die? Of moet ik lief doen voor die? Of moet ik die verzorgen? Nee, alles gleed van hem af. En hij werd alleen maar een ik. Hij mocht alleen maar zijn. Dat vond ik heel leuk om te zien. Ik zag de spanning eigenlijk uit het lichaam trekken, weet je wel. En daar had ik nog wel heel lang van willen genieten. Want ik zag ook de eerste maand in zijn hoedanigheid in het verpleeghuis, dat hij best wel genoot van dat hij eindelijk zelf verzorgd werd. Kopje koffie hier, gebakje daar, koekje hier, meneer Bos, suderans. De jaren daarvoor was hij een heel zorgzaam type voor andere mensen, voor zijn vrouw. En nu mocht hij zelf eindelijk eens verzorgd worden. Dus daar had ik eigenlijk nog wel een jaar lang had ik dat nog wel willen zien. Het universum heeft het anders voor hem bedacht. En het ging op slot op 16 maart op zijn verjaardag. 15 maart op zijn verjaardag mochten we al niet meer komen.
Het is ook wel heel cru dan eigenlijk, hè?
Ja.
Dus het is een uitvaart geweest in coronatijd.
Ja.
Dat heeft natuurlijk ook al zijn beperkingen. Wat hield dat dan in?
Dat hield in dat iedereen met een mondkapje op moest zitten. Dat hield in dat we maar 25 mensen mochten laten komen. Als je in die corona gelooft, dan is het niet zo erg. Maar als je het meer een poppenkast vindt, dan vind je dit dus ook een poppenkast. Ik had er heel veel moeite mee. En mijn broer en mijn zus, die geloven wel in die poppenkast. Dus voor hen was dat helemaal prima. Dus in de koffiekamer werd er geroepen, mondkap op! Allemaal mond. En ik zei, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil waardig van mijn vader afscheid nemen en niet een mondkapje op. Dus dat heeft wel wat teweeg gebracht, ook in de relatie tot de familieleden. Ja, voor de rest mochten heel weinig mensen komen. Dus mijn ex-man of mijn vriendinnen, die mijn vader natuurlijk ook al 30, 40 jaar kennen, die konden ook niet komen.
En hadden jullie dan ook volgens mij hebben we ook veel uitvaart ook met een livestream gewerkt? Hadden jullie
nee, dat was, dit hebben we niet gedaan. Nee,
dus het was echt die 25 mensen die erbij konden zijn en dat was het. Terwijl je eigenlijk veel meer mensen had willen uitnodigen.
Nou, zeker ik.
Nee, en nu is er de tijd van de pandemie. Er is veel doodsangst. En wat doet het met jou?
Ja, wat doet het met mij? Een pandemie, doodsangst. Ik vind het zorgwekkend voor oudere mensen dat die zo bang zijn om te leven. Ik ben een vredesduif. Ik probeer altijd mensen blij te maken. Ik loop door de straten altijd met een grote lach op mijn gezicht en ik lach tegen iedereen die ik tegenkom. Ik maak bijna altijd praatjes met iedereen. Als ik dan nu zie dat de mensen die waar ik vorig jaar nog een praatje mee maakte in de straten, dat die nu heel snel de andere kant op lopen als ik aankom. Of zeggen, ja, ik ga even niet met jou praten hoor, want ik ben bang. Ja joh, mijn hart is alleen maar aan het huilen. Mensen waarvan ik het totaal niet verwacht, die echt niet meer leven nu, omdat ze bang zijn voor de dood. Ze vergeten eigenlijk te leven.
Terwijl als je het over de dood hebt, tenminste dat zeg je eigenlijk ook, de dood heeft mij eigenlijk geleerd dat het juist betekent dat je mag leven.
Ja, elke ochtend opstaan, elke ochtend weer dankbaar zijn dat je er bent, gezond en dat de zon schijnt. Ja, dat is wel voor heel veel mensen nu niet meer mogelijk.
Nee, het is ook niet zo gek als we al zo'n jaar lang natuurlijk helemaal in een beperking zitten waarin heel veel dingen niet mogen, waarin we ons maar in de pas moeten lopen van de regels die er op tafel liggen.
Ja, we zijn in een jaar tijd, het is nu bijna een jaar, hè? We zijn veranderd in een bang volk. En jij bent het virus in de supermarkt, op straat. Mensen zijn het virus geworden. En dat vind ik heel erg zorgelijk.
Terug naar de dood in de zin van je hebt je vader verloren. Heb je nog meer mensen om je heen verloren in je leven?
Ja, ik heb mijn stiefvader verloren. Mijn ouders gingen scheiden toen was ik 7. Toen leerde mijn moeder een hele fijne vent kennen. En die is eigenlijk snel bij ons komen wonen. Dus die heeft mij min of meer opgevoed. Die is ook aan Alzheimer overleden. 10 jaar geleden nu. Ook gek genoeg heeft hij ook 9, 10 maanden in een verzorgingstehuis gezeten. Ja, toen hij doodging, dat was ook wel echt een schok. Maar dat was ook wel weer heel mooi en bijzonder. Mijn stiefvader heeft in ons gezin heel veel muziek gebracht. Zijn kinderen waren bekende muzikanten en toen wij naar Frankrijk reden met de auto, zette hij zo'n cassette recorderbandje op met Stevie Wonder en met allemaal mooie muziek. En mijn broer en ik zaten als heel jong achterin een oude Peugeot. En dan moesten we van hem naar Stevie Wonder luisteren. En wij hebben dan echt wel heel erg veel geleerd van die muziek. Stevie Wonder was heel belangrijk in mijn leven. En toen mijn stiefvader overleed, ik weet altijd dat als iemand overleden is, dat hij altijd een teken geeft. Dat heb ik ook in de afgelopen 50 jaar ook wel gehoord om mij heen. En ik heb eigenlijk een teken gevraagd. Ik zat op twee dagen nadat hij was overleden, of 3 dagen daarna, zat ik met een kennis van mij in een cafeetje. En ik zei, ik ben nog niet helemaal lekker, want mijn stiefvader is overleden. Oh, vertel eens. En ik zei eigenlijk, bijzondere man, veel muziek heb ik van hem mogen leren, liefde voor muziek. Stevie Wonder. En toen keek ik naar boven en toen zag ik gewoon de LP hangen, waar ik naar moest luisteren op weg naar Frankrijk. Dus hij keek naar mij en hij zei, wat dan? Ik zei, kijk eens wat hier boven ons hangt. En daar hing gewoon die LP. Ja, dat was een teken. En dat had ik bij mijn vader ook. Wij waren heel erg gek op de natuur, mijn vader en ik. Door hem heb ik, als kleinkind ging ik met hem mee naar het Amsterdamse bos. En dan ging hij laten zien vogeltjes, eendjes. En kijk eens, dit is een den en dit is een dit en dat is een dit. Net voordat mijn vader in het verzorgingshuis kwam, gingen we vaak naar het Amsterdamse bos wandelen. En dan kwamen er altijd van die groene papegaaien die hier in Amsterdam heel veel vliegen. En dat was eigenlijk ons ding. Pap, kijk eens naar boven, allemaal Alexander-papegaaien. En het moment dat mijn vader overleed, zei ik tegen Tony, mijn vriend, van ik heb nog helemaal geen teken gehad van mijn vader. Zei hij, dat komt wel. En een paar dagen later was ik yoga aan het doen. Ik zat heel lekker in een houding een aantal minuten en ik keek zo uit mijn raam. En er zaten echt wel 10 Alexander-papegaaien aan de overkant op het richeltje van de school. Ik dacht echt tijdens die houding ook. Ze hebben gewoon al die tijd dat ik yoga deed, hebben ze daar.
Zie je zitten toekijken.
Ja, en 2 weken geleden overleed mijn kat. En toen zijn mijn dochter en ik zijn even een wandeling gaan maken. En we kwamen bij Zorgvliet, waar mijn opa ligt. En we konden het niet vinden, dat graf. Ik zei tegen Doris, ik weet het graf niet, maar goed. Dus ik zei, pap, geef eens een teken. Je kan het bijna invullen. Boven dat graf van mijn opa zaten 4 Alexander-papegaaien in de boom. Dus ik zei tegen Doris, daar moeten we naartoe lopen. En het was precies dat graf van mijn opa.
En bijzonder zijn dat soort tekenen.
Ja.
Ik vind dat altijd heel bijzonder, want we denken wel dat dan iemand weg is, maar eigenlijk is iemand helemaal niet weg.
Nee.
Soms is het ook gewoon niet uit te leggen. Bij de een kan het een vlinder zijn, maar de volgende is het een kat. Maar je hebt dan samen iets meegemaakt waardoor het linkje ligt aan dat wat dan aan je voorbij komt. En bij jou is het schijnbaar die Alexander-papegaai geweest.
Ja, ik heb zoveel voorbeelden van dit soort dingen. Want nogmaals, toen ik heel jong was, toen had ik al een oor van, als er ergens een gesprek ging over de dood en over tekens geven van mensen die er niet meer zijn. Ja, dat heb ik allemaal onthouden. Dus mijn opa en oma zijn al heel lang dood. Maar we hadden een familiehuis in Frankrijk. En we hadden een bepaald fluitje met mijn opa en oma. En iedereen had dat fluitje. Dus mijn ouders, mijn tante, mijn oom en mijn ander oom. Elke keer als we in het huis in Frankrijk waren, dan waren er 2 duiven. En die deden dat fluitje. En wij wisten allemaal, kijk, daar heb je opa en oma, weet je wel. Dus het is wel een beetje een...
Dus je hebt het eigenlijk van kleins af aan meegekregen dat er dus altijd was?
Ja.
Betekende dat dan ook dat de dood bespreekbaar was?
Nee.
Dat is dan eigenlijk ook alweer tegenstrijdig. Dus het kon er wel zijn aan de ene kant, maar het erover hebben...
Dat heeft ook weer met bewustwording te maken. Hè? Mensen zijn helemaal niet klaar om daarover te praten. En ik praat er wel heel veel over met mijn kinderen. Ik zeg ook altijd van, als ik er nu niet meer zou zijn, ik kan jullie gewoon loslaten. Jullie kunnen mij ook loslaten, want ik heb jullie alles gegeven wat ik wil. Weet je wel? Ik heb jullie liefde gegeven, liefde voor muziek. Liefde voor eten. Vooral ook vrij zijn. Vrij kunnen denken. Dus als het voor mij nu op zou houden, dan leef ik voort in jullie. Dat is eigenlijk heel vrij. Want dan heb je niet meer zorg.
Nee, en dan verklaart dat ook wat jij eerder zei, van ik ben niet bang voor de dood. Want ik leef iedere dag het leven wat ik graag zou willen leven. Ik haal eruit wat ik wil. En als het dan straks klaar is, dan heb ik mijn leven geleefd zoals ik het had willen leven.
Ja.
Dan heeft het bewustzijn op de dood je zoveel gebracht, dat je eigenlijk altijd in het hier en nu leeft. Ja, want ze zeggen altijd, als je bewust omgaat met het feit dat je weet dat het leven eindig is, dan verandert je levenshouding. Maar daar ben jij dan dus een voorbeeld van.
Daar ben ik een voorbeeld van, ja. Ik liep 4 jaar geleden met een pleegzusje in Vlieland. En toen hadden we een geluksmomentje samen op de dijk. En toen hadden we echt zoiets van, wat zou jij dan nog willen? Dan waren we nog onder de 50, hè. En eigenlijk hadden we allebei zoiets van, het is wel goed. We hebben onze kinderen grootgebracht. We hebben ook allebei in de muziek veel dingen kunnen doen. Ik heb een eigen bedrijfje opgestart. Ik wilde heel graag een hondje, die heb ik. Ik wilde heel graag een mooi huisje in Amsterdam waar iedereen welkom is. En waar de deur altijd voor iedereen open staat. Ja, eigenlijk is het wel oké. Dus alles wat we nu de komende 20 jaar of 30 jaar nog krijgen is eigenlijk meegenomen. Ik wil er nog ook wel heel lang zijn, hè? Laten we dat vooropstellen. Maar wel in deze condities. Weet je wel, met deze conditie. Dus wel echt gezond en fit en ook gezond van verstand en vrij. Laten we dat voorop stellen. Nee. Helemaal nu. Ja, en dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Dan heb je de zon nodig en een lekker cappuccinootje in je erkertje.
Eigenlijk zeg je, naarmate je ouder wordt, kom je erachter dat je met minder eigenlijk ook tevreden bent. Dat je niet zoveel meer nodig hebt.
Ja, als je in een gezin of in een familie opgroeit waar materie en titels en een bankrekening heel belangrijk is. Dan is het wel heel fijn om nu te kunnen zeggen, ja, ik ben daar helemaal vrij van. Want voor mij zit het in het hier en nu zijn, ja. Ook de tevredenheid die je mag hebben, dat je elke dag weer gezond opstaat en dat je ook gezond verstand hebt en dat je nu ook kan zien dat het niet helemaal klopt wat er hier in de wereld gebeurt. Dat is ook een soort bewustzijn, hè? Ja. En als alles morgen van me afgepakt wordt, waarom, weet ik niet. Maar stel, dan heb ik altijd nog mezelf. Ik heb een heel vrij leven. En het zou nog mooier zijn als we naar een leven toe zouden kunnen waar geld geen rol meer speelt. Waar je gewoon kan delen en vermenigvuldigen. En samen weer tot mooie dingen kan komen. Ja. Dan zou het helemaal heel mooi en vrij zijn. Want de nadruk wordt natuurlijk nu wel dat je elke keer wel iedere maand moet denken, oké, met al de stuivertjes die ik verdiend heb, kan ik mijn huur wel betalen? Kan ik voorzien in je levensonderhoud? Ja. 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 De rest heb ik allemaal afgepeld. Ik hoef niet meer zo nodig elke maand nieuwe dit of nieuwe dat.
Nee, dus het zit hem niet meer in de materie. Het zit echt letterlijk in het zijn, in de zijnskwaliteit.
Ja.
Alleen maar zijn, dat is al genoeg.
Nou ja, als je in die staat bent, dat is niet normaal.
Nee, wat bedoel je met niet normaal?
Nou, dat is zo'n vrij gevoel. Dat is, ja, dat zou ik iedereen gunnen. Klinkt soms ook een beetje, ja, alsof je ergens in gelooft. Nee, dat is het helemaal niet. Ik geloof eigenlijk alleen maar erin dat er is goed, weet je wel. En er is liefde. Juist nu ook met die corona leer je mensen kennen die er eigenlijk ook zo in staan.
Ja, dus je krijgt eigenlijk een scheiding in de maatschappij van de mensen die heel erg die doodsangst hebben. En de mensen die dus zich heel erg vrij voelen en vrij kunnen leven. Dat is dus een soort scheiding die in de wereld komt. Maar uiteindelijk omdat jij je in de vrije wereld komt, ga je ook vooral dat soort mensen aantrekken.
Ja.
Waardoor je vrijheid eigenlijk alleen nog maar groter wordt.
Ja, en het inzicht in welke mensen er bij jou passen. En dat ik dacht, bij wie hoor ik nou eigenlijk, hè, hier? Ik vond het altijd dat mensen dan altijd een masker op hadden en nep leuk deden. Oh, oh, hi, hi, hoe, hoe. En ik keek altijd dwars door ze heen. Dus ik voelde eigenlijk al dat ze iets aan het spelen waren.
Hmm.
Dus als je dan daarvan bewust bent als jong meisje of tiener of later ook toen ik 30 was, dat ik dacht, wat doen ze allemaal? En ja, dat is nu weg, want de mensen die nu overblijven in mijn bestaan als vrijdenker en niet bang voor corona zijnde, ja, blijven de mensen over die er eigenlijk ook zo over denken. En dat is heel rijk.
Je hebt je stiefvader verloren, je hebt je vader verloren. Wat ik wel bijzonder vind om te horen is dat ze eigenlijk overeenkomsten hebben. Ze hadden allebei Alzheimer. Allebei een soortgelijke duur van de periode in een zorgcentrum gezeten. Die natuurlijk niet met elkaar te vergelijken is door de hele pandemietijd nu. Zit er een verschil in hoe je hun verlies hebt ervaren?
Nee, er zit geen verschil in. Het was allebei heel verdrietig. Vooral voor mijn moeder om te zien, haar man. Ja, zij waren echt heel gek op elkaar. Dus dat is voor mijn moeder heel veel. Maar ook voor mij was het zelfs met mijn stiefvader Sjaak een verademing dat hij het leven liet. Want ook daar, in dat verzorgingstehuis waar wij dagelijks kwamen, zag ik een hele ongelukkige stiefvader. Die echt heel vrij was. Die moest nu opgesloten worden in een huis waar hij alleen maar rondjes kon lopen. En ik zag hem wegteren. Dat was niet voor hem. Dus toen hij longontsteking kreeg daar, wederom dacht ik, oh god, thank you. Ja, dat is 10 jaar geleden. Maar ik dacht er toen ook al zo over. Dus ook zijn begrafenis op Zorgvliet hier was prachtig. Zijn zoons hebben gospel gespeeld. Zijn kleinkinderen hebben Die zijn ook muzikanten geworden. Die hebben, nou, dat was gewoon, het was echt een show. Het was een theater. Het was fantastisch. Mooie sprekers. Het was echt een feest. En dat vond ik heel fijn. Want dat zie je ook wel eens anders natuurlijk. En we mochten gaan hoe we wilden met kleding. Weet je wel, ik had gewoon mijn All-Stars aan. En een heel knal gekleurd colbertje. Ik heb het net zo ervaren. En eigenlijk ook zo toen ik jong was, toen mijn opa en oma het leven lieten. Ik denk op een gegeven moment is het ook wel klaar, weet je wel.
Ja, tuurlijk. Het leven is ook op een gegeven moment klaar. En als je ziet dat mensen zo oud zijn en wegkwijnen. Ja, of dat wat jij zei, ook dat er een verzachting plaatsvindt. Ja. Dus sommigen worden heel agressief, maar er zijn ook, sommigen worden ook heel zacht en die krijgen ineens een heel liefelijk karakter. Het is ook wel weer mooi dat je dat stuk even meemaakt, zeg maar, die verandering. Maar ik snap ook dat als iemand je niet meer herkent en dat die niet meer weet wie je bent en dat je denkt van ja, nou leuk dat je hier bent, maar wie ben je eigenlijk? Dat is voor jou niet fijn, maar is voor die ander ook niet. Is voor niemand fijn.
Nee, vond ik dat hele boekje Hans Stolp, ik raad het iedereen aan, gaat over dementie. Dat heeft mij zo bewust gemaakt van het feit dat als je niet je leven leidt vanuit je ziel en elke keer maar opnieuw je anders voordoet, zorgt voor andere mensen, bezig bent dat, oh, als andere mensen maar niet denken dat ik, of oh, doe maar niet, want dan vinden andere mensen dat niet leuk. Als je zo het leven leidt wat niet echt hoort bij je ziel, dan heb je nog hier iets af te maken. En dat gebeurt dan tijdens dat proces van die dementie. Dan mag je alles afbellen en dan hou je alleen maar dat hele kinderlijke over van ik ben er. En dan word je heel blij van mensen die naar je lachen en doet er helemaal niet meer toe. En dat heb ik zo ervaren bij mijn vader, dat hij ook zacht werd. Dus ja, altijd heel hard, pas op, kijk uit, niet doen. Je moet anders lopen, kijk naar de mensen, kijk, je moet. We werden door mijn vader al best wel heel erg opgevoed dat andere mensen vooral niets over jou moeten denken. Wat zullen andere mensen er wel niet van denken dat jij zo'n rare hoed op hebt of zo? Of dat je raar doet. Of niet te hard lachen, want in een restaurant ook. En dat zag ik niet meer bij hem. Hij was echt één met zijn ziel aan het worden.
Mm. En Hans Stolp die zegt dus dat je dus dementie krijgt als je niet je leven hebt geleefd zoals je dat eigenlijk zou moeten leven. Of
ja, dat je heel veel voor anderen hebt gezorgd.
Ja, dat je jezelf eigenlijk niet centraal hebt gesteld.
Exact. Ja. Dat je veel hebt meegemaakt in dit leven, waardoor je veel verdriet hebt. En dat ga je pas verwerken als je echt dicht bij je ziel bent gekomen. En dan ga je dat verwerken. En dan ga je, als dat verwerkt is, voor het volgend leven, dat je niet die ballast allemaal weer met je meeneemt. Nee. Ik zag dat bij mijn vader. Eindelijk genoot van het feit dat mensen voor hem gingen zorgen. Heel even. Ik heb het maar een maand mogen ervaren. Maar zelfs in die maand, hij was zachter geworden.
Zegt dan Stolp nog meer dingen dan alleen dit, als dat je dementie krijgt? Of is dit eigenlijk wel de rode lijn?
Ja, als je vader dat krijgt en je leest daar dan over, dan geeft het je ook rust. Want mijn vraag was altijd, waarom krijgt de een dat wel en de ander niet?
Het is wel een interessante beschrijving die jij dan geeft. Want er zijn best heel veel mensen nu die dementie hebben. Of ja, dementie is ook weer zo'n overkoepelend woord. Maar ja, dementie, Alzheimer, whatever. Maar die mensen zouden dan dus allemaal en heel veel mee hebben gemaakt. En dus altijd hebben geleefd voor die ander.
Ja, of. Of ja, heel veel mee hebben gemaakt. Ja. Mijn vader, zijn eerste vrouw is overleden. Hij was 27, was hij weduwnaar. Dus mijn zus was 1. Toen leerde hij mijn moeder kennen. Nou, dat was nou ook niet echt een tophuwelijk. Toen kreeg hij nog 2 kinderen. Nou, hup, scheiden. Hij heeft het nooit kunnen vinden. Liefde. Hij had erg veel last van dat zijn broer heel erg gestudeerd had. En dit en dat. Hè? Titels en noem het maar op. En mijn vader was gewoon mijn vader. Moest voor 3 kinderen heel hard werken. Hij heeft altijd last gehad van bepaalde dingen. En dat zag je ook in zijn zijn. Hij was niet vrolijk. Hij was niet warm, zacht, liefdevol. Maar het zat er wel. Het zat er wel. Ik kon het dwars door zijn huid heen kijken. En de laatste paar maanden heb ik het gezien. Heb ik het kunnen voelen. En toen ik dit las, dat je als je heel erg bezig bent met anderen en hè, je hebt wat meegemaakt en je bent aan het afscheid nemen, maar het is nog niet, je bent er nog niet precies geworden wat eigenlijk de bedoeling was. Mm-hmm. Ja, dan heeft Hans Stolp er zo'n mooie boekje over geschreven. Ja, en als ik dan heel stiekem de deur van de Alzheimer patiënten nu opengooi en ik kijk om mij heen wie dit nu hebben gekregen. Want sinds mijn vader overleden is, heb ik gezegd, ik wil wat gaan doen voor mensen die Alzheimer hebben. Ik wil iets betekenen. Niet alleen betekenen voor wat ik nu al doe, maar echt voor die groep. Gezellige dingen doen, blij, hè, mensen even blij maken. Dus ik mag nu heel stiekem af en toe met mensen met dementie naar buiten of taarten bakken of zingen of dansen. Mm-hmm. En als ik dan naar ze kijk en ik voel heel goed, dan denk ik, ja, ook deze mensen hebben misschien toch een ander leven geleid dan dat ze daadwerkelijk hadden gewild.
Ja, dat is wel interessant, hè? Want als je het hebt over... Ik sprak laatst iemand en die zei, er zijn eigenlijk 5 dingen waar mensen spijt van hebben als ze sterven. Nou weet ik die 5 dingen nooit op te noemen. Maar het is in ieder geval altijd dat je te weinig tijd hebt besteed aan je vrienden. Dat is er 1. Te veel tijd aan je werk. Dat je niet hebt gedaan wat je eigenlijk wilde. Maar dat is daar zit eigenlijk ook iets in wat uiteindelijk met die Alzheimer te maken heeft. Dus dat je eigenlijk niet hebt gedaan wat je eigenlijk had gewild. En bij sommigen uitzicht dat dan dus in een ziekte.
Het uitzicht volgens mij altijd in een ziekte. Dat denk ik. Want ook een burn-out, dat zijn ook klachten die eigenlijk voortkomen uit het feit dat je niet helemaal je leven leidt zoals het de bedoeling is. Je bent veel te druk. Je kan geen nee zeggen. Je kan geen grenzen stellen. Je bent voor een baas aan het werk. Je komt doodmoe thuis. Mensen die een burn-out hebben gehad zeggen bijna altijd allemaal van, weet je, na een paar maanden kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik niet het leven aan het leiden was wat ik graag wilde. Dus gelukkig krijg je dan een burn-out. Ja. Want je kan ook kanker krijgen. Ja.
Alles wat je krijgt in je lijf als zijnde een ziekte is eigenlijk een boodschap die je om moet draaien, in de zin van, waarom krijg ik dit? Eigenlijk zou je er de vragen moeten stellen, waarom krijg ik dit en wat wil me dit vertellen? Als ik dat dan wel eens zei tegen mensen, dan werd ik soms best wel eens een beetje giftig aangekeken. Dus jij zegt eigenlijk dat ik met een reden kanker heb gekregen, zeiden mensen dan. Zei ik, nou ja, eerlijk gezegd wel, ja. Die kanker heeft een boodschap. En de vraag is, wil jij de boodschap ontvangen? Kan jij zien waarom jij deze ziekte krijgt en waarom jij dus iets niet wil leren wat je schijnbaar door ziek zijn wel mag leren? En de vraag is dan of je dat mag ontvangen en of je dan door de behandeling die je krijgt of waar je voor kiest, de tijd hebt om daaraan te werken. Ik weet ooit nog een goede vriendin van mij die kreeg kanker en die zei, dit komt echt met een boodschap. Ja, ik heb nooit in het licht gestaan, altijd mezelf aan een ander gegeven, het wordt tijd dat ik dat nu eens aan mezelf ga doen. Ja, die heeft het helaas niet lang volgehouden. Het is heel snel heel ziek, ging ook een alternatieve weg in om te behandelen. Ja, daar werd het eigenlijk alleen maar erg van in plaats van dat het oploste. Dus die is er nu helaas niet meer. Maar dat zij echt altijd ook tegen mij zei, als we dan weer gingen wandelen, zei ze, ja, weet je, ik heb het gewoon met een reden. Ik weet het, ik zie het. En nu nog dat ik het ook moet aanpakken. En ik weet eigenlijk niet hoe. Maar dat zijn dingen die we eigenlijk niet mogen zeggen.
Nee, dat mag niet.
Ja, maar ja, ik ben gewoon ziek. En ik heb kanker in mijn lijf. En ja, nee, het moet gewoon opgelost worden. Nou, stoppen we daar medicijnen in en lost het zich op. Eigenlijk is er een veel diepere onderlaag die we mogen ontdekken.
Ja, ja, mensen vinden doodeng, maar mensen vinden ziek ook heel eng.
Ja.
Hè? En dat hoor je natuurlijk wel vaker als mensen plotseling best ziek worden, dat mensen ze niet meer durven bellen.
Ja.
Of als ze ze zien ergens lopen, hup, weg, weet je wel. Oh, dan moet ik gaan vragen hoe het gaat. En stel je voor dat diegene zegt, nou, niet zo goed. Dat vind ik ook zo mooi, weet je wel. Als je dan op de fiets door Amsterdam rijdt, dan is het altijd, hoe is ie? Ja, goed. Ja. Hé, hey, hoe is ie? Ja, lekker. Maar als je dan een keertje als iemand tegen je zegt, hoe is ie? En je zegt, nou, eigenlijk niet zo goed. Dan moeten ze stoppen. En dat willen ze eigenlijk niet.
Nee.
Ze willen niet stoppen. Dus je kan beter zeggen, gaat goed. Maar ja, nee, ik ga altijd stoppen. Zeg ik, goed? Gaat het echt goed? Ik neem geen genoegen met het gaat goed. Ik wil meer weten, weet je wel.
Nee, maar het kan ook niet altijd goed gaan. Ik bedoel, een leven gaat nooit 100% altijd goed. Het gaat altijd met vallen en opstaan.
Ja, maar echt geïnteresseerd zijn in iemand is eigenlijk zo wezenlijk geïnteresseerd. Is zo fijn. Dat zouden zoveel meer mensen moeten doen in plaats van alleen maar... Hey,
ja, maar je zei het ook wel eens heel terecht. Kijk, als mensen vragen, hè, dat, zeker als iemand overleden is, dat je dan ben je een tijdje onderweg. En dan merken mensen gewoon dat mensen die ze misschien wel heel goed kennen of waar ze veel contact mee hebben, dat die niet meer zoveel contact met hun opnemen. Of dat ze niet van zich laten horen. Of dat als ze voorbij komen zeggen, gaat goed hè? Dat jij eigenlijk alleen maar de reden hebt om te zeggen ja of nee. Maar dat je niet het gesprek opengooit waarin je die mensen de ruimte geeft om hun verhaal te doen.
Precies.
Want dat durven we niet naar te vragen.
Nee.
Nee. Want als we daarnaar vragen en we krijgen het antwoord, nou, het is eigenlijk gewoon niet oké. Dan, ja, dan hebben we ineens, ze worden misschien wel geraakt in onze eigen emotie. En dan moeten we daar weer iets mee doen.
Ja.
Dat is toch veel te ingewikkeld?
Veel te ingewikkeld. En je moet eigenlijk ook, heb ik het idee vaak, als er dan weer, als er iets met je is of als er iemand is overleden uit je omgeving. 3 weken geleden is mijn poesje overleden. Die hebben we 20 jaar hier in huis gehad. Ja, ik was heel blij dat we dat. Ik heb hier iemand laten komen. En die heeft haar heel fijn en mooi in laten slapen. En we hebben haar nog een uurtje hier bij ons gehad. En we waren gewoon geaaid. En de hond is erbij komen zitten. Die heeft nog in haar mandje gezeten. Nee. Bij het dode poesje, weet je wel. Ik vertel dat eigenlijk met zoveel kleur in mijn gezicht. Dat als mensen vragen, hoe is het dan? Dan vertel ik dit. En dan kijken mensen wel een beetje raar. Want je moet toch eigenlijk huilen en zeggen, ik ben zo verdrietig. Want nee, ik zei alleen maar, ja, het was zo bijzonder. Mm. En we hebben een kaarsje gebrand. En we hebben haar foto eventjes bij in een lijstje gedaan. En dat was goed. Lot heeft 20 mooie levensjaren gehad. En we hebben iemand laten komen thuis. Dat raad ik iedereen aan. Bij een hond of een kat. Als ze ingeslapen gaat worden. Dat is veel minder stressvol. Het was echt heel bijzonder. En ik kon dat met heel veel kleur in mijn gezicht. En met een mooie lach op mijn gezicht kon ik dat zeggen. En dat was precies met mijn vader ook. Mm. Oh, je vader is overleden. Wat erg, wat erg. En ik zei, nee, ik vind het niet erg. Hij is nog steeds in mijn hart.
Ja, precies.
En hij is nog steeds bij ons.
Ja, hij leeft in jouw voort. Ja.
En hij heeft rust. En hij hoeft niet meer. En ja, het is wel oké. Hij mag zich weer ergens anders klaarmaken voor een volgende reis.
Je zei al eerder, ik geloof in reïncarnatie. Dus wat denk jij dan dat er gebeurt als het klaar is hier? Als jij nu je laatste adem uitblaast, wat dan? Heb je daar überhaupt een beeld bij?
Nou, ik had toen ik jong was, ik voelde wel dat er meer was. Maar ik heb het pas echt kunnen ervaren toen ik zwanger was. En toen ik in het VU-ziekenhuis beviel met een keizersnee. En er kwam een ongelooflijk klein mormeltje uit mij. Iedereen was weg en ze lag in een klein zo'n bakje naast mij in de vuur. We moesten een weekje blijven. En iedereen was weg en dat kleine moppie dat keek mij aan. En toen dacht ik, oh ja, dit kind is een oude ziel. Dit kan niet anders. En eigenlijk, Nina is nu inmiddels 26, maar Nina was altijd wijs. Een wijs meisje. En toen dacht ik, jij bent eerder op deze aarde geweest. Want ze zei dingen die zij niet kon weten. Zij wilde op de 4 jaar, toen was ze 4, 6, mag ik naar het Anne Frankhuis? Wat dan? Ja, dan wil ik gewoon kijken. En zij heeft me zoveel dingen zelf verteld ook over wat. Ja, zij kon dingen niet weten, maar ze heeft het me gewoon verteld. Dus door mijn eigen dochter heb ik nog meer de bevestiging dat het zo is. En ik heb ook het gevoel dat zij mij heeft uitgekozen als moeder. Want ze is heel hooggevoelig en dat ben ik ook. En ik miste eigenlijk een moeder die mijn gids was. Mijn moeder had andere kwaliteiten, maar mijn moeder kon niet zo heel goed naar mijn gevoel luisteren of kijken. Want ik had hele andere dingen nodig als dat mijn moeder kon geven. Maar en Nina, ik ben haar gids. En soms belt ze me nog wel eens en dan vertelt ze dingen of ze vraagt dingen. Nina weet zelf ook dat ze een oud zieletje is. Dat weet ze zelf ook. En zo leer je van je eigen kinderen heel veel. Hè?
Ja. Heb je er een beeld bij waar we heen gaan?
Ja, ik heb wel eens het idee dat het misschien er net zo uit gaat zien als dat wij dromen. Als je namelijk droomt, dan ben je eigenlijk ook, niet stoffelijk, hè? Dan ben je eigenlijk ook, of dan ben je juist stoffelijk, toch? Mm-hmm. Je lichaam ligt in bed, maar jij bent ergens. En je maakt heel veel mee. Maar je voelt nooit zwaar aan, of je loopt nooit, of je weet je wel, je bent altijd met je gedachten of met je gevoel ergens. Ik heb dat idee, heb ik. Dat je dus dan bent waar je in je droom ook bent.
Nou, dat klinkt als een mooi beeld om naartoe te gaan.
Ja, want je stoot nooit je teen in bed of in je droom. Of je loopt nooit ergens in of op of aan of bij. Of je bent eigenlijk met je gedachten, of je ervaart iets en je bent eigenlijk niks. Want ik in mijn droom ben ik nog nooit Winnie geweest.
Nee, wat ben je dan?
Met dit lichaam.
Maar wie ben je dan of wat ben je dan?
Ik ben op dat moment ergens met mijn ziel. Ik zie het zo, denk ik, dat het heel licht. Ik vind mezelf in mijn droom ook heel licht. Ik kan van hier naar daar en dan ben ik weer. Dan zit ik volgens mij weer in mijn droom op dat feestje en dan ben ik weer daar of dat. Dus het is er heel licht en je voelt je ook licht. Maar de weg daar naartoe zal misschien wel weer zwaar zijn. Maar dat heb ik het idee dat het de weg naar geboorte ook zwaar is. Als we dus geboren worden.
Ja, dan moeten we door dat verrekte geboortekanaal.
Precies.
Alsof dat zo fijn is.
Maar dat weten we ook niet meer. Nee.
Nee.
Dat weten we gewoon niet meer, weet je wel. Dus de weg er naartoe is ook waarschijnlijk best zwaar.
Mm-hmm.
Maar als we er zijn, dan zijn we licht. En weten zullen we het nooit.
Nee, maar dat maakt het ook zo lastig, zeg maar, rondom de dood. Omdat we het... Er zit een heleboel niet weten omheen. We snappen het niet. Er zit heel veel angst op. Hè? En dat de angst heeft vaak ook te maken met dat het niet bespreekbaar is geweest. Dus wat we niet weten. Ja, dat kan dan soms ook in angst omslaan. Nou.
Je kan natuurlijk ook zo aan het leven hangen en aan mensen. Hè? Dat je niet wil loslaten. Dat is het ook natuurlijk.
Ja.
Dat, maar ik ken er ook natuurlijk een heleboel die zo afhankelijk zijn van anderen. Maar de afhankelijkheid. Ja, ik kan niet zonder diegene. Dat gaat niet. Als ik zonder diegene dan ben ik... Ik heb dat niet zo heel erg.
Nee, heb ik zelf ook niet. Ik bedoel, als het nu klaar is, dan heb ik gewoon een mooi leven gehad.
Ja.
Zo simpel is het ook.
Ja.
Ik bedoel, dan vind ik het jammer dat ik al die dierbare mensen die ik om me heen heb niet meer ga zien. Maar ja, dan is het ook wel goed. Heb ik er wel uitgehaald wat ik eruit kon halen tot nu toe.
Ja, en ik heb tegen mijn kinderen ook gezegd, jongens, als het zover is, dan hebben jullie een moeder gehad die zoveel van jullie heeft gehouden. En die er zoveel heeft ingestopt. Wat voor mij dan heel belangrijk was. Maar dat gaan jullie weer doorgeven aan jullie eigen kinderen. Dus dat is. Dus ik blijf voor altijd in jullie zijn.
Ja, maar ik vind het wel mooi. Eigenlijk zeg je van, ik ben niet bang voor de dood. Ik voel heel veel verbondenheid door de dood heen. Hè? Dus je hebt verliezen gehad. Maar je voelt je eigenlijk met tijd en wijle nog steeds verbonden met ze. Dus ja, het dood is dan wel dat het lijf, zeg maar, doodgaat. Maar daar houdt het dan voor jou een beetje bij op, volgens mij, als ik het goed begrijp.
Ja, ik heb ook een keertje een hoe heet zoiets, weet je, als iemand overleden is, dan mag je dan naar de opbaring. Dat vind ik verschrikkelijk. Hoeft voor mij ook niet, maar ik ging met mijn moeder mee ergens naartoe. En ik keek zo heel goed naar diegene die daar lag. En toen snapte ik het ineens. Ik was volgens mij best jong nog. Mm-hmm. En toen keek ik zo en toen snapte ik het. Oh ja, maar kijk wat hier nu ligt. Dat is helemaal niks. Dat is gewoon een huisje. En daar heeft een ziel in gewoond. En toen laatst mijn vader dood in zijn ziekenhuisbed lag en ik met mijn dochter daar naartoe kwam. Die had nog nooit een dood iemand gezien. Dus die zat in mijn auto al. Oh jee, mama, moet ik dat dan zo direct ook kijken en zo? En ik zei, nou ja, hoeft niet, mag. Ja, wat zou jij dan doen? Ik zeg, nou, ik zou gaan kijken. Het wordt nu tijd. Ja, je bent 26, dus het wordt nu tijd dat je wel eens een dood iemand ziet. Oh ja, nee, maar dat vind ik dan toch heel eng. En toen kwam ze het kamertje binnen waar mijn vader lag. Toen schrok ze zich echt rot. Omdat hij ook niet echt nog opgebaard lag. Het was gebeurd, dus alles was nog helemaal... Hij had nog helemaal zo... Dat, weet je wel. Alsof hij geschrokken was, weet je wel. Dat.
Zo'n niet zo'n prettige blik in zijn gezicht.
Ja. En Nina dacht dat als zij daar binnen zou komen... dat hij dan al met zijn handen gekruist... en met zijn oogleden naar beneden. Maar dat hadden de zusters nog helemaal niet gedaan. Het was eigenlijk net gebeurd. Dus ze schrok heel erg. En ik zag het aan, dus werd helemaal wit. En het was mijn vader. Maar ik zei alleen, oh, pap, weet je wel, ik ben blij voor jou. Ze keek ook echt naar mij. En toen zei, kom eens hier, lief, kom eens bij me staan. Ik zeg, voel eens. Ik zeg, je voelt toch dat dit gewoon een omhulsel is? Je voelt toch dat al het leven is eruit? Het is niet meer een mens. Het was een omhulsel. Dit was zijn huis. Hier mocht hij 84 jaar in leven. En hij is nu ergens waar het misschien fijner is.
Ja, dus we zijn gewoon altijd en eeuwig verbonden. Hoe dan ook. Bij leven en bij dood. En bij alles wat we doen. En jij voelt hem dan misschien nog, of krijgt signalen waarin je ziet, oh ja, daar is hij een keer. Of daar is dan je stiefvader, of daar is je vader, of je misschien wel je opa en oma. Als je er voor open staat, dan kun je dus dat soort signalen zien.
Als je er voor open staat, kan je dat, ja, dan kan je dat zien. Nog een paar andere familieleden van mij hebben ook vroeg hun... Mijn nichtje heeft vroeg haar broertje verloren. Die praat ook echt met haar broertje, zegt ze. Nou, mijn nieuwe vriend Tony, die heeft ook vroeg zijn broertje verloren. Die praat ook, die vraagt echt raad aan zijn broer. Dat heb ik dan weer niet. Ik bedoel, ik vraag niet zo snel aan mijn vader van hoe zou jij dit nou oplossen? Misschien omdat ik het eigenlijk zelf wel weet of zo. Ik weet het erg. Dat klinkt heel erg alsof ik een ego heb. Dat heb ik juist niet. Ik weet gewoon zeker dat we weer terugkomen. Want elk seizoen komen ook weer knoppen aan de bomen. Mm-hmm. Elk seizoen hebben we weer mooie tulpjes in het gras staan en... Weet je wel, dus waarom de bomen wel opnieuw?
Ja, dus eigenlijk als je het vergelijkt met de natuur, is het niet meer dan logisch dat het leven niet ophoudt.
Ja.
Ja. En dat het eigenlijk ook een cyclus heeft.
Ja.
En dat de ziel dan een cyclus doormaakt, alsof dus, zoals vergelijkbaar met de seizoenen van de natuur.
Ja, en maar hoe dat vorm heeft en hoe dat gaat, daar zullen wij dus nooit achterkomen. Maar ook dat is weer spannend.
Ja, en dat we daar dan niet achterkomen, dat zit hem dan een beetje in. Dat we natuurlijk in zo'n wereld leven willen het allemaal wel vastpakken. Want als we het niet vast kunnen pakken, dan bestaat het niet. Maar ik denk dat al door de... Als je kijkt in de wereld waarin we nu leven, dat er zoveel mensen zijn die een overledene voelen, die boodschappen krijgen, die ze misschien soms als een soort schim zien staan. Noem alle voorbeelden maar op die er zijn. Dan denk ik, ja, we kunnen bijna niet meer ontkennen dat er gewoon iets is. Alleen we ontkennen het omdat we het niet kunnen vastpakken. Het is niet wetenschappelijk te onderbouwen. En dan, als we dat niet kunnen, dan vinden we het ineens ingewikkeld. En dan is de conclusie altijd, en dan bestaat het dus niet. Terwijl ik denk, het is zo mooi dat je signalen krijgt. Het is zo mooi dat je misschien wel voelt dat iemand nog achter je staat. Of dat je af en toe denkt, nou, hij staat hier bij mij in de keuken. Ik hoor sommige mensen ook wel zeggen, ja, hij of zij komt af en toe voorbij. Dan zie ik hem hier of daar staan. Dan denk ik, ja, voor diegene is dat waar. Ja, kan ik van alles nog wat van vinden. Maar het is ook heel troostrijk. Iemand kan daar heel veel troost uit halen.
Ja, dat is het, troost.
Dus waarom moeten we het dan gaan ontkennen? Waarom moeten we het dan wetenschappelijk gaan onderbouwen? Waarom moeten we dan precies weten hoe het zit? Het werkt zo. En er zijn meerdere mensen die ervaringen hebben.
Ja, het heeft nogmaals ook wel weer te maken met hoe bewust ben je. Hè?
Ja.
En ik denk als kind was ik al vrij spiritueel. Weet je wel, ik hield heel erg van gospelmuziek. En ik hield heel erg van muziek met een boodschap. En ik vond het heel intrigerend wat mensen in de kerk deden. En dat mensen samen aan het zingen waren en aan het bidden waren. En nu ik 53 ben, ja, weet je, alles is energie. En ik doe aan meditatie en aan yoga. En ik ben heel veel in de natuur. En ik geloof wel dat er een soort engelen zijn die ons dan weer beschermen. En dat zouden dus ook degene kunnen zijn. Zijn die mij hier op deze aarde hebben meegemaakt. Ik noem het engelen, maar dat kunnen ook beschermengelen zijn of zo. Dus soms vraag ik iets. Ik zei net, ik vraag nooit iets. Maar soms vraag ik iets aan het heelal. En ik zou wel weer eens dit of dat. En ik krijg bijna altijd wel na een paar dagen dan datgene wat ik vraag. Weet je wel, ik wil weer een nieuwe opdracht. Ik heb hem echt nodig. Ik zou wel weer eens dit of dat. En dan gebeurt het gewoon. Dan zie je... Omdat je heel bewust bent, zie je dan in ene een teken waarvan je eigenlijk naar had gevraagd, weet je wel.
Ja, en dan weet je dat diegene er gewoon weer even is.
Ja, dat weet ik dan niet of dat diegene is die overleden is. Maar het zijn wel de tekens voor mij dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wij kunnen zien en voelen. Ook met mensen ontmoeten. De manier hoe jij en ik elkaar ontmoet hebben. Maar ook mensen die je ontmoet dat je echt denkt... Kan dit dat wij elkaar ontmoet hebben? We hebben zoveel gemeen. Het universum is zo groot. En soms komen er mensen op je pad die zo bij jou passen. Hoe kan dat?
Ja, dat is wel interessant, hè? Hoe werkt die aantrekkingskracht dan? Hè? Of is er een aantrekkingskracht? En zo ja, waar komt die dan vandaan? Of zenden wij die zelf uit?
Zelfs mijn hond, vind ik, die heeft mij gewoon uitgekozen.
Oh ja?
Ja.
Hoe dan?
Dat je dus besluit om een hondje te nemen. Mm-hmm. En dan op internet gaat kijken welk hondje past bij mij. En dan ga je dus eigenlijk naar zo'n gezin, zo'n gastgezin waar dan allemaal puppy's lopen. En dan ga je met je gevoel, ga je dan een hondje uitkiezen. En dan blijkt dat precies dat hondje te zijn wat eigenlijk gewoon zo bij jou past. Dus daarin geloof ik ook dat je wordt... aangetrokken tot iets of tot iemand die dan echt bij jou past. En dat kan dus ook weer een oud zieltje zijn die mij heeft uitgekozen om hier te mogen zijn. Dus ik heb het idee dat mijn kinderen dan ook, hè, misschien ergens weer in die droom, wat ik zeg, hè, dat als we vannacht gaan dromen, dan zijn we ergens en die ouders zou ik wel willen hebben of zo, weet je wel.
Ja, of wat ik ook wel eens heb gehoord is dat je eigenlijk als ziel besluit dat je een boodschap hebt gehad waarmee je hier bent geweest. En dat je dan weer teruggaat naar... ik noem dat altijd maar even de ongeziene wereld. Voor mij kloppen die woorden. En dat je daar dan nog wat werk te doen hebt om dan te besluiten, oké, en als ik dan wil terugkeren, hoe keer ik dan terug? En in welke vorm keer ik dan terug? Maar dat het altijd wel weer een variant is op de lessen die je al hebt gehad in het leven daarvoor.
Ja.
Dus dat het altijd een voortborduursel is van, je kwam hier om te leren voor jezelf op te komen, ik noem maar even wat. En dat er iedere keer een laagje afgaat in het leven wat je leeft. En dat er dan weer een nieuw leven komt en dan haal je er weer een laagje af.
Totdat?
Ja, totdat men zegt dat een ziel dan weer ophoudt met leven. Maar ja, dat weet ik dan ook niet precies hoe dat werkt. Maar was dat in het interview met Nicolette Scholten. Die zei, ja, ik voel heel erg, dit is mijn laatste leven. Toen zei ik, ja, hoe weet je dat dan? Ja, dat voel ik, zei ze. Dit is gewoon echt mijn laatste leven.
Oh, ja. Dat is dan ook best wel sneu.
Nee, ze vond het eigenlijk een heel prettig gegeven. Oh. Nee, ze was er heel content mee. Het is eigenlijk wel goed, zegt ze. Ja, dit is gewoon mijn laatste leven. Is het al klaar?
Ja, nou, wat ik wel heb, is dat ik denk, oh, het ziet er nu allemaal zo naar uit, het leven. We gaan natuurlijk naar iets moois toe. Mm-hmm. Maar ik denk wel van, oké, maar de volgende keer dan, waar zou ik dan in terechtkomen, weet je wel? Is er dan nog een plek waar ik... Want ik zoek al 53 jaar naar een plek waar ik eigenlijk hoor.
Of je dan die plek gaat vinden, bedoel je?
Ja, nou laat ik hopen dat hij dan nu nog, hè, als we na die corona-ellende, maar een leven waar we beesten afslachten, mensen pijnigen, waar misdaad en corruptie is, daar hoor ik helemaal niet.
Nee, en dat is interessant, maar dan kom je toch als ziel hier omdat je er iets van mag leren.
Ja, of ben ik hier nou eindelijk om de mensen wakker te schudden?
Ja, dat kan ook.
Dat denk ik eerder. Dat ik eindelijk na 53 jaar zoeken, eindelijk mag doen waarvoor ik hier eigenlijk ben. En dat is mensen met zo'n stokje aantikken van tik, 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 tik. We moeten wel leven hoor, in plaats van dat we in angst zijn. Of, hè?
Ja, dus dat je mensen weer terugbrengt naar hun eigen essentie of zo, of naar hun eigen gewaarzijn.
Ja. Ja, dat ik nu, wat ik nu aan het doen ben, is natuurlijk, ik krijg niet alle medewerking van mijn familie of van mijn omgeving. Maar ik ben echt wel heel erg mensen bewust aan het maken, soms op een best wel provocerende manier, zegt mijn vriend dan.
Ja.
Ik wil zo graag iedereen wakker schreeuwen. Ja. En nou weet ik helemaal niet of mijn waarheid nou mijn waarheid is en of het de waarheid is.
Maar dat voor jou dingen... is het een waarheid.
Ja, ja, maar dat er dingen niet kloppen nu natuurlijk, dat is wel duidelijk. Ja, dus ik fiets op straat. Dat vind ik heerlijk, met mijn hoed op. En dan ga ik langs de kippenpoelier en dan staan daar gewoon 20 mensen op een stip. Op de 1,5 meter stip. Mm-hmm. Met een mondkapje op de kippenpoelier aan het wachten en dan... En dan fiets ik langs op het fietspad. En dan zing ik gewoon... Let the sun shine. En dan vind ik heerlijk. Dan zie je ze allemaal zo kijken. Wat is dat voor een gek op een fiets? Maar als er maar eentje tussen is die denkt... Ja, laat in godsnaam de zon laten schijnen. Ik doe mijn mondkap af, weet je wel.
Ja.
Dat vind ik heerlijk.
Ja.
Dus dan ben je... Ja, dan heb je toch hier een soort boodschap nu. Je hebt iets te brengen.
Zeker. Ja, zeker. En als jij dan die zonneschijn brengt. Nou,
ja. Ja.
Ja.
En dat hoor ik wel vaker. Weet je wel, dat als ik ergens loop of ben. Of ja, dat mensen zeggen. Oh, weet je wel, als jij hier bent, dan schijnt de zon. Ja, dat is ook voor sommige mensen zo ongelooflijk fel. Mm-hmm. Dat ze echt een zonnebril nodig hebben om met mij te zijn.
Echt?
Ja. Ja. Ja.
En komt dat dan omdat je zoveel licht schijnt?
Ja.
Okay. Dat kunnen zij dan niet handelen of zo?
Nee, dat is hun eigen beperking natuurlijk, ja. Ja, omdat ik positief, vrolijk, gelukkig, nou laat ik zeggen tevreden, ik ben. Dat is het. Doet er helemaal niet toe wat ik doe, wat voor werk ik doe, wat ik voor een auto heb. Of ik merkkleding heb. Nee, ik ben gewoon, weet je wel.
Ja.
En als ik dan op een feestje ben of ergens. Ik heb wel eens vaak gehoord van Winnie. Wie is dat, die Winnie? Weet je wel? Mm-hmm. Ja.
Want waar komt het dan door dat mensen dat zich afvragen? Wie is die Winnie?
Nou ja, als ik ergens binnenkom, dan wordt het misschien wel lichter daar. Hè, de energie. Zonder dat ik wat hoef te zeggen. Of...
Als je ergens binnenkomt, dan word je opgemerkt. Ze kunnen niet om je heen.
Nee, ik ben geen grijze muis. Maar dat wil ook niet zeggen dat ik altijd het grootste woord heb, hoor. Helemaal niet. Soms ben ik eigenlijk alleen maar stil. En dan ben ik aan het observeren. Weet je wel, wil ik heel graag weten hoe bewegen mensen zich. Ik leef niet in angst.
Nee.
En als je niet in angst leeft, dan ben je vrij. En dan straal je dat gewoon uit. En dan maakt het niet uit of je een gekke hoed op hebt. Of je loopt op je blote voeten of je danst gek. Nee, dit is het. Dit ben ik.
Ja, precies.
En wat een ander daarvan vindt, echt. Ik wilde eigenlijk het woord volmaakt gebruiken, hè?
Mm-hmm.
En dan heb je die ego is er niet. Mm-hmm. Hè? Want het doet er niet toe of je nou een titel hebt nogmaals. En of jij rijk of arm of je merkkleding in je kast hebt of een dure auto. Volmaakt betekent eigenlijk gewoon dat je accepteert jezelf. Zoals ik accepteer mezelf, mm-hmm, gelukkig nu. En ik denk als je dus echt met je dicht bij je ziel zit en je leeft het leven zoals het voor jou bedoeld is. Tenminste, dat voel ik zo. Dan geef je dus dat licht.
Mm.
En dat is voor sommige mensen heel fel. En die hebben een zonnebril nodig, want die zijn daar gewoon nog niet. Dan kom je bij hun irritatie. Hè? Dan krijgen mensen allergie van jou.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En zelfs als mensen allergie van mij krijgen, dan snap ik dat. Dan snap ik dat. Dan hoef ik nou niet eens wat te zeggen.
Nee, maar dat is dan van hun en niet van jou.
Ja. Want dat zijn mensen die wel het belangrijk vinden dat je status en dit en dat. En dat zijn mensen die misschien wel een leven leiden waar ze eigenlijk uit willen. Of die wel elke keer een masker opzetten. Ja. En dat brengt niet altijd het goede. Hè? Want ik ben natuurlijk ik ben nu 10 jaar ZZP'er of langer. Maar ik heb natuurlijk ook heel vaak in bedrijven gewerkt. Waar ik altijd last had van autoriteit. Last had van hiërarchie. Last had van mensen die een titel hebben en zichzelf bijzonder interessant vinden. Ja, en dat betekent dat ik daar nooit heb kunnen aarden. Dus ik weet dat dat ook voor mij lastig is. Weet je wel, zodra iemand zegt, ja, ik ben dit en dit en ik heb deze titel, dus ik vind mezelf eigenlijk heel belangrijk en ik wil jou dit en dat vertellen, dan krijg ik weer allergie. Dus het betekent ook dat je ook jezelf beperkt in dit leven.
Mm-hmm.
Omdat je niet altijd... Ik kan niet overal zijn. Nou ja, ik voel ook ergens, als ik ergens ben en het is niet goed, hè, krijg ik hoofdpijn. En dan weet ik, van, daar hadden we het een half uurtje geleden over. Je lichaam geeft dingen aan.
Mm.
Dus als ik ergens hoofdpijn krijg, denk ik, oh ja, Winde, dit is niet iets waar je moet zijn. Die moet jij niet...
Ja, je lichaam geeft dan signalen of het oké is waar je bent, bedoel je?
Ja.
Ja.
En dan kom je weer terug bij die dood. Ook dat zullen we nooit weten. Maar het is wel heel fijn als je je erin berust hebt,
ja,
dat het wel oké is. Dat je de weg ernaartoe zal lastig zijn.
Mm-hmm.
Hè, want je kan ziek worden of een auto-ongeluk krijgen. Dus het zal een lastige weg zijn. Maar als die komt... Ja, weet je wel, ik heb wel eens zitten bedenken. Stel je voor dat ik nou ernstig ziek zou worden. Wat zou ik dan willen? Ja, dan wil ik hier gewoon in dit huis de komende maanden een feest. Iedereen langskomen, lekker eten, samen zijn, mooie gesprekken voeren. Vooral mijn kinderen om me heen, weet je wel. Dat we het mooi kunnen afsluiten.
Mm-hmm.
En dan wil ik vooral... Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel eens gedacht, als ik nou corona krijg, en het is heel erg. Ja, het is ook echt erg. De intensive care, wat ik misschien niet doe, maar ik weet niet. Maar dan zou ik echt toch een boodschap naar de wereld willen inspreken. He, van, lieve allemaal, nou, ik ben er nu niet meer, want ik heb corona gekregen. Maar alsjeblieft, ga leven. Want voor je het weet is het te laat. Dus je moet iedere moment van je leven moet je gaan leven. Moet je blij zijn, zingen, dansen, vasthouden, knuffelen, met elkaar zijn, lachen, genieten, het zonnetje op je hoofd voelen, door de stad fietsen, knuffelen, aaien. En dat zou ik dan gewoon doen. Zo'n boodschap. Treur niet om mij. Ga alsjeblieft niet voor mij de horeca sluiten. Weet je wel? En voor mij de MKB helemaal naar de galamiezen. Nee, gewoon open die handel. Want ik ben er niet meer.
Het voelt bijna als een afsluiting zoals jij nu zegt. Hoe jij graag heen zou willen gaan.
Ja. Hoe mijn begrafenis eruit ziet. Weet je dat ik zelfs al mijn liedjes heb uitgekozen?
Oh ja?
Ja. Home van Diana Ross. Mm. Van The Wizard of Oz. Dat is gewoon zo'n mooi liedje. Home, ik ga weer terug naar huis.
Oh yeah.
En dan had ik al vanochtend kleinste. Oh, maar dit wordt mijn begrafenisliedje. Eng, hè? Nee hoor, helemaal niet eng. Nee.
Nee, zeker niet.
Hè? En dan hoop ik echt dat het één feest is. En dan wil ik mijn lievelings eten. En dan wil ik dat er muziek gedraaid wordt waar ik van genoot. En dan wil ik dat iedereen lekker na afloop nog even met elkaar knuffelt. En vooral alleen maar terugkijkend op een leven met mij zoals zij hem gehad hebben. En nee, dat zou ik echt. Ik zou hem bijna willen regisseren.
Nou, dat zie ik je ook nog wel doen als het zo ja. is als je weet dat het eraan gaat komen. Ja, lijkt me een mooie afsluiting.
Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Fenneke Visser over haar werk als afscheidsfotograaf.